ook doen. Maurice Simon Vinkhoog, hij komt voor de bovenkamer praten over poëzie. Hoe vond je dit kleine stukje net?
Dit kleine stukje poëzie, ik verstond het eerst even. Gras?
Gras.
Pijn als een gras?
Ja.
Ja, dat kan me indenken, pijn in gras. Ik heb trouwens een brief waarin het over gras gesproken was. Dat vond ik leuk jou hier te zien bij die receptie, want ik ben hier voor het eerst en ik zie een prachtig vierkant witte bunker. En ik kreeg een brief van een gemeenschappelijke vriend uit Goa, Hans Plomp. En jij bent een vriend van hem en er zullen wel meer vrienden van luisteren. Dierbare Simon, na een uitputtende reis door het zuiden van India zijn we weer in Goa teruggekeerd, waar we zojuist het jaarlijkse festival Amaruigoort afgesloten hebben. We speelden een door mij geschreven moderne versie van Tannhäuser met minstens 50 mensen uit 18 landen voor 3000 mensen publiek. Vooral de voorbereidingen met zoveel mensen zijn altijd een boeiend proces. India maakt een vreemde ontwikkeling door. Er is een geweldige jacht op moderne apparatuur losgebarsten. Iedereen wil bandrecorder, grotere klaksons, video's. En er is een heksenjacht op drugs ontketend door Mr. Clean Rajiv Gandhi. Minimumstraf voor een half jaar voor zelfs een 1 gram gras. En dat in het land waar de sadhus al duizenden jaren Shiva Shakti eren met een goede bloop. We hebben ook even achter de schermen van enkele ashrams etc. gekeken en dat was niet verkwikkeld. Wellicht gaan we begin april naar de Kumbh Mela. Daarna keren we terug naar het avondland waar ik nieuwsgierig uitzie naar het Lodijs en Andreas gebeuren. Ik wil eindigen, ik sla maar over, met 2 spreekwoorden. Het eerste van mij, de achterdochtige wordt altijd te kort gedaan. Het andere, een Indiaas spreekwoord dat mij de haren te bergen deed reizen. Love leads to ruin. Het laatste wordt gebruikt ter rechtvaardiging van gearrangeerde huwelijk. Leven het magisch centrum, de situatie in Amsterdam is uniek. Een wonder, dat besef ik steeds meer als ik rondreis over deze planeet. Tot spoedig knuffel voor jullie allen, als altijd Hans Plomp en Mignon van Eer. Goed leuk.
En in april weer terug.
In april weer terug, eind april voor het weekend, Andreas Lodijs in de Kosmos.
Oké.
Ja, poëzie.
Poëzie, zeer belangrijk. Straks in de bovenkamer ook. Ik heb 2 persverklaringen voor me. 1 van de actievoerders van 29 maart en 1 van de radicale antifascisten. Namens de actievoerder van 29 maart, Leo, kan ik jou daarop aanspreken?
Ja.
Daar kan ik je op aanspreken. Daar staat in dat Hotel Cosmopoliet daarbij in vlammen opging, was geen opzet. Als er ook niet-fascisten zouden zijn verwond, betreuren wij dat. Dat is naar aanleiding van de gebeurtenissen dit weekende in Kedichem.
Ja, dat klopt. Ja.
Jullie betreuren, dat is er ook uitgehaald.
Nee, in feite betreuren we niets. Ten slotte zijn we naar Kedichem gegaan om die fascisten daar een paar slag te geven en in de linge te gooien. En wat er in plaats daarvan gebeurd is, dat betreuren we helemaal niet. We zijn wel op een bepaald moment nog bang geweest dat mensen die er niets mee te maken hadden in het hotel, dat die eventueel letsel zouden hebben opgelopen. Er is helemaal geen sprake van. Het zijn alleen maar fascisten die zijn gewond. En dat betreuren wij dus absoluut niet. En dat het hotel in vlammen is opgegaan, dat is geen opzet geweest, maar dat betreuren we niet.
Er zijn 2 persverklaringen. Wij distancieren ons, staat er in de andere persverklaring. Daar zit Jack hiervoor. Wij distancieren ons van de distancieringsverklaringen gedaan door niet bij de actie aanwezige antifascistische groeperingen.
Ja, toen de actie begon, of eigenlijk de voorbereidingen ervan, wisten van tevoren al dat als je dit soort acties pleegt, dat dan meestal achteraf de hele moraliserende clubjesbeweging in Nederland op je stort en zegt van hier weten wij niet van, hier willen we niks van weten en wij zijn het niet mee eens. Dus hebben we deze verklaring inderdaad bij voorbaat al deze tekst eronder gezet om duidelijk te maken dat wij vinden dat de mensen die de actie organiseren zelf wel kunnen bepalen, goed nadenkend en overdenkend hoe ze de actie doen en niet de mensen die aan de zijlijn staan.
Je zegt in die verklaring, of jullie zeggen in die verklaring ook, dan bedoel ik de radicale antifascisten, wij stellen dat, dubbele punt, niet de heersende moraal maar de effectiviteit van de middelen doorslaggevend is. Het doel heiligt de middelen?
Niet altijd, maar het is wel zo dat, zoals Leo al vertelde, dat de actie bedoeld was om de vergadering die daar was tussen de centrumpartijen en de centrumdemocraten de fusievergadering te verstoren. En het was inderdaad de bedoeling om het op zo'n manier te doen dat die vergadering ook op geen enkele wijze meer door kan gaan vinden. Dat is denk ik heel goed en succesvol gelukt. En in die zin was deze actie zeer effectief. En was het inderdaad zo dat die spreuk opgeld deed. Dat wil niet zeggen dat het altijd zo is dat alle middelen het doel heiligen.
Simon, het doel heiligt de middelen.
Ik weet niet, als je ergens heen gaat om mensen een pak slaag te geven, ben je erg fascistisch bezig. Ja, als je strijdt tegen het fascisme, mag je geen geweld gebruiken. Mag je geen geweld gebruiken, kun je geen geweld gebruiken, want dan verval je in dezelfde fouten als de mensen die je juist niet om je heen wil zien. Ja. Dat is dan een uit de zijlijnen 57 jaar levenservaring.
Ik ga niet...
Nee, dat is kennis ook van de antifascistische strijdjongen waar ik mijn hele leven mee bezig ben.
Ja, maar ook moraal, en dat geeft dan niet. Nee. Moraal is niet verboden. Jullie gaan naar boven om te praten samen met Mirjam Elias en de dames van de bovenkamer over dit onderwerp. Het zal een felle discussie worden, maar laat de dingen maar eens op tafel komen, zou ik zeggen. Gaan jullie gewoon naar boven, ja, Simon? Nou, kijk aan.
Van Leerdam trekken.
Muziek. In de tussentijd, zodat iedereen rustig naar boven kan gaan en kan gaan praten. Jij mag ook naar boven, Simon.
Ja, is erbij.
Vijf Grieken in de hel, Rebetica, de Griekse blues, muziek over kommer en kwel. Op deze oude opname brengt Yannis Papaioannou een smartelijk lied ten gehore, dat dan ook getiteld is Vijf Grieken in de hel. Hak, been geamputeerd, van Leerdam trekken, de zaak Kedigem. We gaan daarover praten in de bovenkamer, maar allereerst gaan we luisteren naar Cor Galis.
Kedigem, luisteraars. Ik wist niet eens dat het bestond. En Hotel Cosmopoliet in Kedigem, wat dacht u daarvan? Mag ik rustig zeggen voor de radio, Hotel Cosmopoliet in Kedigem bestaat toch niet meer. En waarom bestaat het niet meer? Omdat de Centrumpartij er heeft vergaderd. Uit al hun obscure holen zijn ze naar het obscuurste hol van alles komen kruipen, Hotel Cosmopoliet in Kedigem. Om daar te vergaderen, om daar te broeien op de abjecte brei die voor politiek gedachtengoed moet doorgaan. Had u dat nu ook, luisteraars, toen u dat zag op de tv? Zo'n sportief gevoel van, hup jongens, de beuk erin. Doe nog maar een rookbommetje. Dan komen we straks wel met de bulldozer. Maar Gals heeft nagedacht en het is toch geen deugdelijk gevoel, luisteraars. Want dat willen u en ik en die jongens van de rookbom nou eigenlijk. Kijk, afgezien van het feit dat we hebben afgesproken dat we de medemens niet met rookbommen bestoken, willen we alleen maar dat die Centrumpartij op 21 mei niet met 10 zetels de Tweede Kamer zit te bevuilen. Dat ze niet als strontvliegen hun fascistoïde eieren in ons democratisch bestel dumpen. Ja, hoor ik die jongens van de rookbom zeggen, wat democratisch bestel? Dat is toch maar mooi niet in staat geweest om die antidemocratische uitwas buiten de deur te houden. En wie het horen wil, moet me voelen. Maar, jongens van de rookbom, ik heb jullie niet gehoord. Maar alleen die Vreeswijk, die voor 10 miljoen kijkers mocht uitleggen dat jullie terroristen zijn. Dat er wel fosforbommen gebruikt zullen zijn, heeft hij zeker verstand van, die Vreeswijk. En wat denken al die Hansworsten die niet het politieke benul hebben om op een fatsoenlijke democratische partij te stemmen? Die lui bij wie het bewustzijn vernauwd is door jaar in jaar uit televisie kijken. Juist, die denken dat die bloedjes van de Centrumpartij het slachtoffer zijn van een gecombineerde aanval van de RAF, de Rode Brigades, het A-team, plus nog wat Arabieren. Die zullen heus wel op Vreeswijk stemmen op 21 mei, want die is daartegen. En dan zal die voor de rest ook wel in orde zijn. Kijk, zo'n hoteleigenaar is natuurlijk een zielig geval. Nooit van de Centrumpartij gehoord, die zag alleen een vrachtgeld binnenkomen. Flink wat ambulante kelders ingehuurd. Geen buitenlanders graag, zei hij nog tegen het arbeidsbureau. Tja, het kost je alleen wel een hotel. Maar worden we daar wijzer van, luisteraars? En jongens van de rookbom? Als er geen hotel meer over is, gaat die Centrumpartij wel ondergronds. Kruipen ze wel in die bunkers. Daar hebben we er nog zat van. Zijn hier alvast neergezet door de nazi's. Hadden die een vooruitziende blik?
In de bovenkamer Marie-José Grotenhuis, ambtenaar. Marianne Braun, politicologe. Gerda Haverton, multimediavrouw. Simon Vinkenoog, schrijver. Dan Leo en Jack en nog twee andere activisten. En ze beginnen met de zaak Kedigem. Ik spreek het nog steeds fout uit. Kedigem. Mirjam Elias leidt het. Ga je gaan,
ja,
Mirjam.
De twee andere activisten heten Jeroen en Marjan. Nou, we hebben net Cor Galis gehoord. Hij schuwt de nuance niet, kunnen we zeggen. Goed, we zitten hier met 9 mensen. Ik hoop dat iedereen op een of andere manier nog verstaanbaar blijft tijdens de discussie die gaat volgen. We gaan het hebben over afgelopen zaterdag, waarbij een aantal antifascisten een fusievergadering van de Centrumpartij en de Centrum Democraten hebben verstoord. Nou, wou ik eerst eens even vragen aan Marjan. Wisten jullie het van tevoren? Wist je van tevoren dat het tot zo'n escalatie zou komen? Was dat de bedoeling?
Ik wist niet van tevoren dat het tot zo'n escalatie zou komen. Nou, of het de bedoeling is geweest, ja, dan kan je over 200 mensen niet praten natuurlijk. Ik kan niet voor 200 mensen praten wat de bedoeling is geweest.
Nee, maar jij wist het dus niet. En heb je meegedaan aan het...
Ik ben erbij geweest.
Ja, en wat is je eigen aandeel geweest?
Dat ga ik niet voor de radio vertellen.
Ah. Wisten jullie het van tevoren? Waar waren we erop uit?
We waren erop uit onze... Is dat de bedoeling van de actie te zeggen?
Ja, ja.
De bedoeling was om daar naar binnen te gaan en de fascisten gewoon eruit te schoppen. Hoe dan ook. Dat is gelukt.
Dat kan je wel zeggen, ja. Meer dan gelukt. Nou, is er net al door Stan van Houken in de receptie aan jullie gevraagd of het doel de middelen heiligt. Ik wou daar even op doorgaan. In hoeverre je denkt dat je op deze manier inderdaad effect zult of effect zult sorteren op een duur.
Dan wil je een antwoord hebben?
Ja.
Nou, ik denk dat inderdaad dat zo is. Als we kijken naar sinds de opkomst van de centrumpartij, en daarvoor was trouwens ook al een andere partij natuurlijk in Nederland, zoals de Volksunie en Viking Jeugd, en je hebt nog heel veel meer van dat soort splintergroeperingen gehad. Soms de ene keer wat groter waren dan de andere keer. Zijn er altijd van begin af aan vrij veel mensen uit allerlei geledingen tegen actief geweest. En op allerlei manieren, en dat was de ene keer een demonstratie, de andere keer een picketline, dan een handtekeningenactie. En soms dus ook verstoringen, die zijn er ook vaker geweest. Ook tegen de centrumpartij is in Rotterdam in de Blokhut, in de vergaderzaal, een keer verstoord. In Almere bij de beëdiging een aantal keren. Dus het is vrij vaak gebeurd. En ik denk dat het inderdaad zin heeft gehad in die zin dat de centrumpartij toch bij de meeste mensen een zeer kwalijke reuk opdoet stijgen als men daarover hoort. En ik denk dat iedere rel rondom deze partij, net zolang tot ze inderdaad verboden is, zeer goed is en zeer effectief is.
Ja, nou zit hier toevallig Simon Vinkel al bij als gast voor een volgend onderwerp, maar ik denk toch dat het aardig is om hem als eerste ook op dit onderwerp even te laten reageren. Simon?
Nou, ik vind het prachtig dat toeval en 1 april me hier binnen heeft geleid, terwijl ik met hele rustige dingen bezig ben. Het doel heilig leren, wat is het doel om te beginnen? Dat is toch niet alleen maar dat die partij verboden wordt. Want als je een partij verbiedt, ben je niet democratisch bezig. Jullie zitten natuurlijk in de paradoxen van de democratie. Dat is een strijd die al 100 jaar geleverd wordt. Welk doel? Kijk, mijn doel persoonlijk is wereldvrede. En ik weet, ik geloof in de strijd. Maar ik geloof voornamelijk in de geweldloze strijd. Heel leven is vechten, maar juist om toch met jullie wakkere onderste voeren waren bij links en bij rechts. Ik bedoel, het is misschien goed dat je zegt dat iedere rel ergens toe dient. Maar de mensen hebben ook het recht gekregen om die rode stip op die plaats daar te zetten. Een land moet op zichzelf belangrijk en goed genoeg voor zijn onderdanen zijn. Om ervoor te zorgen dat die centrumpartij niet uit, dat die rampinegevoelens uit de wereld worden geholpen. Waarmee de centrumpartij hier probeert kiezers te verwerven.
Verder Havertong, heb jij het idee dat je door een dergelijke actie, ik zal maar zeggen, dat daarmee recht wordt gedaan aan het, bijvoorbeeld de rassenhaat en dergelijke die centrumpartijen om zich heen verspreidt?
In de eerste plaats moet ik zeggen dat ik wel het vermoeden heb dat een soort verheerlijkt gevoel over mensen met een niet-witte huid verspreid wordt. Voornamelijk als blijkt dat de strijd die gevoerd wordt tegen rassenhaat een strijd is die door witte mensen onder elkaar gevoerd wordt. Zoals in dit geval de situatie is. Het andere is, dat ik me afvraag, niet begrepen, zei je
nee,
dat?
Nee, niet zo, maar ook...
Niet door een witte mensen?
Ja. Nee. Nou, in het algemeen, als ik bekijk de groepen die zich inzetten voor centrumpartij en dergelijke, dan kun je de zwarte bereik pikken, uitlezen. Het andere is dat ik me ook wel dikwijls afvraag of democratie niet altijd dit soort situaties in de hand werkt. Je voelt je als niet-wit mens totaal in een positie gedrukt dat je je grenzen zult overschrijden als je niet oppast. En op een moment dat democratie van je vraagt dat je rationeel moet blijven, dan is dat het moeilijkste wat er is. Want omdat die democratie op een dergelijke manier gehandhaafd dient te worden, is het erg moeilijk om grenzen te overschrijden. En zoals het nu gegaan is, zijn de grens overschreden. Het is niet sociaal aanvaardbaar wat plaatsvindt. En je moet binnen een democratie sociaal aanvaardbare lijnen aanhouden. En wie bepaalt die lijnen? Die lijnen worden bepaald door fascisten en niet-fascisten, helaas. En dan is het altijd zo dat je strijd moet proberen te leveren, net wat Simon er net al zei, minder gewelddadig. Maar ik weet zelf dat ik toen ik wist dat de Centrumpartij bestond, dat ik steeds dacht van wat kan ik doen? En dat wat ik kan doen, dat is eigenlijk altijd uitgemond in lichamelijk letsel in mijn gedachten.
Mian dan?
Ja, Gerda heeft het over sociaal aanvaardbare lijnen en Simon had het over het paradox van de democratie in verband met het verbod van de Centrumpartij. En de actievoerders zelf zeiden iets over verbod. Ik denk, en ik ben iemand die niet mee zou doen met deze actie, maar ik denk wel, en dat weet ik zeker, dat zolang de staat ter bescherming van alle burgers de Centrumpartij niet verbiedt, dat is een taak in het kader van diezelfde democratie en rechtsstaat, volgens mij, zullen die burgers het recht in eigen handen nemen. Ik spreek even in termen van die rechtsstaat. En krijg je dit soort dingen. Ik denk dat de enige oplossing is dat de staat de Centrumpartij moet verbieden.
Of iets doen aan de voedingsbodem voor het fascisme.
Jawel, ze moeten nog meer doen natuurlijk. Maar
in de eerste plaats, als ze dat zouden kunnen, ik weet niet of ze dat kunnen, de voedingsbodem voor het fascisme weghalen. Dat betekent dus dat de bevolking tevreden moet zijn ofzo.
Ja, maar de staat kan natuurlijk niet in één klap...
Daarmee schaf je het fascisme af.
Maar
jullie
hebben het jullie te ingewikkeld.
Hoeft het niet meer te ontstaan.
Maar waarom richten jullie zelf je acties dan op de Centrumpartij?
Een misverstand. Wij richten onze actie tegen elke individu of elke groepering die zich racistisch uitlaat of fascistisch handelt. Onze actie is ook niet deze actie van afgelopen zaterdag geweest. We hebben er al vele malen op straat gestaan tegen Amerikanen, Turkse wolven, grijze wolven, sorry. Of andere fascistische groeperingen uit Nederland zelf. Ik bedoel, dus dat is het punt niet.
Ja, maar
onze actie richt zich tegen iedereen in het algemeen.
Ja,
en met name nu de Centrumpartij, omdat ik denk dat de Centrumpartij en Centrumdemocraten legaal zendtijd krijgen op radio en tv, geld ter beschikking hebben voor allerlei onderzoeksbureaus die dan allerlei racistische rapporten kunnen uitbrengen om hun verderfelijke ideeën rond te strooien. En ik denk dat als je daarmee hun taak in ieder geval minder kan maken of zelfs kan bestrijden letterlijk, en dat is dan dit keer dan bijna letterlijk inderdaad gebeurd, ik denk dat het een goede zaak is dat je in ieder geval hun propaganda-werking die ze toch hebben als hun partij zijnde, een stuk weghaalt.
Ja, maar dat de overheid is degene die de voedingsbodem creëert, terwijl jullie je acties voortdurend richten op de mensen van al die clubjes.
Deze actie komt nu in de aandacht, omdat deze actie is gericht tegen de Centrumpartij, maar er zijn al heel veel demonstraties geweest tegen de 1 novemberwetten. Tegen het uithongen van asielrecht, et cetera. Dus het is niet zo dat deze actie op zich staat.
Nee, het lijkt me best dat jullie ook met een pamflet nu uit gaan komen. Of een boekje wat in alle boekhandels verkrijgbaar kan zijn. Maar toen je over de voorgeschiedenis van deze dingen schrijft. Maar nu weer dit in ons midden terecht is gekomen. Maar we hebben een politicoloog aan boord begeven. Dat zou ik wel over lezen.
Ja, dat
was
ik. Ik heb
nog meer
gevraagd.
Ja, dat is ontzettend.
Het
is
een merk waar. Want
het
gaat uiteindelijk.
Het
gaat om gebruikte middelen. Dat is.
Ja, het is natuurlijk heel duidelijk.
Gebruikte middelen, mag ik even wat zeggen? De gebruikte middelen, die werken eigenlijk een soort. Die tolerantiedrempel wordt zo min. Als je constant de gelegenheid krijgt, als ik in mijn woonkamer zit, dan kan iedereen wel zeggen, ja, je kunt die televisie uitdraaien, en dat doe ik dan ook. Maar als ik in mijn woonkamer zit en de politieke partijen zijn er en de Centrumpartij is er, dan zit ik me toch wel af te vragen van, waar zit ik middenin? Want in hoever rijdt dan de democratie? Wanneer mag je dan zeggen, nee, het moet niet meer en wanneer niet?
Ja, maar de vraag die ik zou willen stellen nu is, moet je je als antifascisten niet onderscheiden van fascisten en dan met name ook in je methodes? Want, volgens mij, ik ben eigenlijk, denk dat het kwaad is jullie, want jullie hebben de beste reclame stunt voor de Centrumpartij sinds tijden georganiseerd.
Ja, ik heb tijd
niet meer van die club
gehoord. Als je met ondersteboelers te werk gaat, dan mag je de ondersteboelers bij de
mensen.
Ik denk dat het onderscheid voor mij heel duidelijk is tussen de methodes van de fascisten en de methodes van ons. Wij lopen geen mensen af te slachten.
Ja, maar die denken er wel anders over moeten.
Eigenaars van de
sociale. We lopen geen mensen te molesteren. De bedoeling van deze actie was, en is van alle acties, om de vergadering te verstoren, om het hun zo moeilijk mogelijk te
maken om hun ideeën te verspreiden en wat ze allemaal maar willen. Ja. Maar, maar hun methodes zijn wel degelijk mensen kapot maken en mensen afmaken. En dat hebben we niet gedaan. En dat was
maar, maar je hebt natuurlijk met een actie waarbij je rookbommen gaat gooien in een besloten zaal waar veel mensen zitten, loop je het risico dat er brand ontstaat. Ik neem aan dat jullie als ervaren actievoerders dan ik dat heel goed weet. Dus is er... Weet je dat je ook het risico loopt bij zo'n partij waar knopvloegen zijn, dat er gevochten wordt, dat zei je ook.
Zij wisten dat we er aankwamen, ze nemen
iemand in zijn been geamputeerd.
Ja. Ze nemen hetzelfde risico, we hebben het been niet afgehakt. Er is iemand door een brand die ontstaan is, die niet opzettelijk is aangestoken. Dus, nou ja, goed, is dat ongeluk gebeurd. Maar ja, we hebben niet iemands been afgehakt.
Ja, niet opzettelijk aangestoken, je gooit een rookbom naar binnen.
We hebben ze gewaarschuwd, de politie heeft ze gewaarschuwd, de burgemeester heeft ze gewaarschuwd. Iedereen wist wat daar ging gebeuren. Iedereen wist ook. Ik bedoel, dat als de politie 200 mensen in Utrecht al kan volgen, ja, dan weten ze dat er iets gaat gebeuren. En ze wisten ook dat er een actie tegen deze vergadering zou gaan gebeuren. Waarom...
Hoe lang van tevoren hebben jullie de burgemeester gewaarschuwd?
Nee. De burgemeester heeft zelf op de radio gezegd van ik wist het. Maar ik vond het één agentje ervoor wel leuk.
Ja, hij wist dat die Centrumpartij daar
waarom,
zou...
Ja, maar waarom heeft hij die Centrumpartij daar... niet verboden.
Ja, die had hij natuurlijk moeten verbieden. Mag ik teruggaan naar de middelen op een hele rustige manier en vraag aan de actievoerders. Ja. In het eerste wat ik zei heb ik ze eigenlijk als het ware een beetje bijgevallen, maar nou ga ik dus toch een vraag stellen waaruit een zekere distantie volgt en daar kom ik voor dat doel kom ik met de oude lening aan die als je nu geleefd zou hebben jullie denk ik avonturiers genoemd zou hebben. Dat was een strenge heer hoor, die kon goed schelden. Maar ik denk dat hij jullie avonturiers noemde. Dat deed hij in die tijd ook van die bomaanslagen op de tsaar en zo. En die zei, je moet het eigenlijk anders doen. Met name omdat er een gevaar bestaat, hij had nog meer redenen hoor, dat agenten van de tegenpartij, dus bijvoorbeeld diegenen die belang hebben bij... rellen hieromheen en bijvoorbeeld de Centrumpartij zelf ook, dat zulke agenten kunnen infiltreren in zulke clubjes, omdat die clubjes tamelijk losse verbanden hebben. Nee. En hij zei, het is eigenlijk beter om een massapartij te stichten, hè, dat het goed wordt op een volk en we gaan overal in zitten, zelfs in een varkenstal en dus ook het parlement. Nou ja, jullie weten waar ik op doel. Wat vinden jullie daarvan?
Nou, ik denk dat wat wil jij reageren? Nee, zeg maar.
Ja,
nee,
ja, kijk, Lenin was een van de eerste Stalinisten en wij werken heel anders. Wij werken niet met...
Wij werken niet met
massale organisaties en met strakke lijnen en met ja, dat soort discipline waar je eigenlijk op zin speelt, waardoor allerlei misverstanden of infiltraties om zouden zijn. We zijn mensen die ja, elke dag opnieuw weer proberen om een bepaald soort leven te leiden. Hè, op een manier die wij zinnig en nuttig vinden. En daarbij allerlei belemmeringen die opgeworpen worden op het gebied van huisvesting, op het gebied van werk en ga ze maar door. Terzijde te schuiven, we kennen elkaar heel erg goed. We weten precies wat voor doelstellingen we hebben. Dat weten we van elkaar. En dus absoluut geen sprake van mogelijke verwarring. Dat is alleen maar mensen...
Mag je even vragen, want ik heb dat ook zitten denken. In de 30 jaar was het heel bekend dat bij de fascisten zelf zaten ontzettend veel provocateurs die dus als het ware, ik zal maar zeggen, acties ontketenden tegen zichzelf, zodat ze in de pers konden komen. In dit geval denk ik dat je het risico loopt, of zou je kunnen zeggen, loop je niet het risico, dat de Centrumpartij eruit komt als de underdog. Dat is één vraag. De andere vraag is, hoe goed kennen jullie elkaar inderdaad om te kunnen garanderen dat er in dit geval geen provocatie is gepleegd?
Ja, wat dat laatste betreft goed genoeg, maar het is helemaal niet zo erg.
Je kent de mensen die rookbommen hebben gegooid?
Ik ken iedereen die erin gelopen heeft. En verder maakt het helemaal niet uit of ik ze zo goed persoonlijk ken in verband met hun daden of wat dan ook. Maar het is helemaal niet erg als zij underdog worden. Het gaat erom dat zij zo veel mogelijk worden gedemoraliseerd. Dat zij niet meer de kans krijgen om door te gaan met het organiseren van het fascisme. He, want of dat nou gebeurt in een partij of in een vikingjacht of in een ondergrondse beweging. Het gevolg van die organisaties, zeker als ze gelegaliseerd worden doordat ze in de Kamer of in de gemeenteraad komen. Het gevolg is toch meer terreur, concrete terreur op straat tegen mensen. He, tegen punkers. Tegen buitenlanders, tegen krakers, tegen homoseksuelen. Ga ze maar door. En dat moet tegengehouden worden. Het is
Ze moeten niet de minste kans krijgen om zich te organiseren. Ja, dat is het doel.
Maar luister nou, ik...
Tot zover.
En dan dreigen ze ondergrond en dan komen ze ook tot...
Maar nog los van ondergrond. Ik ben voor een verbod op de centrumpartij. En altijd gepraat over ondergrond, dat ze officieel legaliseren in het parlement, vind ik een foute beslissing. Maar je weet ook dat gedrag meestal van de tegenpartij ongeveer hetzelfde gedrag, maar liefst nog wat sterker oproept. Dus op het moment dat je gaat meppen, dat weten we uit de polemologie, dat weten we, een van de redenen waarom we tegen oorlog zijn, is dat oorlogsagressie terug oproept. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat jullie bevorderen dat die mensen gedemoraliseerd worden. Die zitten nu met z'n allen te beramen of ze jullie een keer met elkaar kunnen tremmen. En ik vind het absoluut onverantwoordelijk om, als je die wet van actie en reactie kent, en ik vind dat jullie zoveel maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten hebben, dat je weet wat je doet, dat je dan dit soort, als je zegt, wij gaan ze meppen, opdat zij ophouden anderen te meppen.
Mensen
die agressief zijn, denk ik.
Ja, maar dit is iets zonder geschiedenis wat je vertelt, zonder voorgeschiedenis. Actie, reactie, dit is al een reactie. Er is al eerder geslagen, er zijn al fosforbommen gegooid in kraakpanden. Er zijn al mensen van ons op straat in elkaar gemept en geslagen. Dit is een dagelijks.
Ja, dat is de vraag die
dit begon. Is een reactie.
Luister, maar het
is niet zo dat zaterdag de geschiedenis begonnen is.
Maar ik ben er niet voor dat als jullie door iemand op straat in elkaar geslagen zijn, dat jullie dan vervolgens zelf uit beslissen wie dat is en wat de betrokkenen voor straf verdient. En dat je daar wel of niet je vrienden mee neemt.
Is het
in elkaar slaan van iemand, is dat pas actie? Of is dat pas reactie? Wel niet. Nu, de Centrumpartij die heeft dus aanvankelijk als eerste actie en gevoerd en heeft reactie ontwikkeld daardoor. Dus ik denk, als je maar gaat kijken, kijk, die samenleving is een multi-samenleving geworden, multiraciaal, multi-wat kun je opsommen eigenlijk. En als ik ga kijken naar wat jij zegt, Marie-José, de methoden die er nu gebruikt zijn, ik ben ook geen voorstander ervan, maar ik voel me dichter bij zo'n actiegroep dan het verhaal van we zouden maar eens geweldloos steeds moeten blijven denken. Bovendien hoorde ik ook nog zeggen, ja, we hebben lang niets van de Centrumpartij gehoord. En nu hebben jullie ze weer in het nieuws geholpen. Oh, daar ben ik juist zo bang voor. Als we lang niets van ze horen. Ik wil constant iets van ze horen.
Ja, maar daarom kan je ook afvragen, vind ik, wat het gevolg is als je zo'n partij...
Dat brengt die democratie, die hele gedachtegang achter democratie. Wat moet je daar nou mee? De maatschappelijke situatie binnen een land, die zorgt ervoor dat je dit soort situaties aan de hand krijgt.
Simon?
Nou, ik denk wel, we zijn allemaal tegen de heersende machten. He, dat zijn domme krachten. Dat is dus... Ze weten niet van nieuwe ontwikkeling af. We worden geregeerd door de angst. 19e eeuwse angst. Die regeert die mensen, die maakt mensen bang zichzelf te zijn. Ze zijn bang voor de bom, ze zijn bang voor mensen die er anders uitzien, krakers en punkers. Ze zijn bang voor de Russen, de Chinezen. Ze zijn bang voor alles. En ik dacht, dat ware revolutie. En daarbinnen die revolutie staat iedereen op zijn eigen barricade. Is toch zoveel mogelijk... positieve energie de wereld in te gooien en dat wat je doet zo min mogelijk vanuit onrustgevoelens te laten handelen of te laten drijven. En dan als die heeft Lawrence, if you make a revolution, make it for fun. Kijk, jullie hebben plezier met dit soort dingen en ik sta op een andere...
Een hoop mensen in deze samenleving wonen, dat klopt, Leonorie, van 40 miljoen mensen in Nederland. Een gedeelte daarvan zijn wij. Als wij dagelijks op straat wonen, werken, leven, et cetera, we maken heel veel situaties mee die onrechtssituaties zijn, of dat nou een situatie is die door de overheid is gecreëerd, of door zo'n groepering als de Centrumpartij, of andere groeperingen, dan kom je daar in opstand, denk ik. Dat kan zijn doordat je afkeuring laat blijken, woordelijk, of dat je inderdaad zegt van, hé jongens, zij slaan daar iemand in elkaar, we gaan helpen en zorgen dat die iemand niet meer in elkaar wordt geslagen. En dat is de situatie in Nederland. En we kunnen natuurlijk wel zeggen van, dit mag niet en dit kan niet, maar we spreken over een realiteit. Realiteit is in Nederland zo.
In een buurtwerk en in een buurt kun je...
Nee, ik heb niet op het buurtwerk. Ik heb ook de dagelijkse situatie van leven.
Ja, nou, dat doe ik.
De situatie in Nederland is zo, de realiteit
dat er een hoop geweld is op straat. Dat een hoop mensen...
Maar dat kun je de vensterreden ook. Een vaaglijke redenen.
Wat uitvragen, meneer Finko.
Jullie praten niet tegen elkaar.
Vaaglijke redenen. Mensen in elkaar worden geslagen of worden vervolgd. Of door de overheid, of door groeperingen. Die soms ook gesteund worden door diezelfde overheid. Of in ieder geval met rust worden gelaten. En dan bedoel ik met name uit de Centrumpartij. Ik denk dat het een logische reactie is dat mensen op straat... alleen individueel of gezamenlijk daarop reageren. En die groep, die mensen, die bepalen zelf hoe ze het doen. En het liefst heb ik ook inderdaad dat dat op een normale, rustige manier kan gebeuren. Soms is de situatie zo dat je zegt tot hier en niet verder.
Maar ik vraag me toch af wat
er gaat gebeuren.
Ik vraag me toch af wat er gaat gebeuren. Want binnenkort worden dus bijvoorbeeld in Amsterdam en op nog vier andere plaatsen worden dus mensen geïnstalleerd hè, van de Centrumpartij. En ik stel me voor dat jullie dat ook niet zomaar laten passeren.
Nee.
Ja, dus